veel fijner hier, weer met elkaar. De zaterdag, de zondag. Het is bij het begin ook goed vast te stellen dat het ook vruchtbaar is. Zo bij elkaar. Natuurlijk, het weer speelt mee. Mijn omgeving en zo. Maar hoe dan ook, het is wel vruchtbaar om zo bij elkaar te zijn. Dat op zich, dat werkt dan door. Het werkt dan door in de richting waar het om gaat. Dat is dat alles wat nog in die eigen zelfsfeer beperkt is, dat het oplost. Iedereen die hier zit, die zit in dat proces van het steeds verder oplossen. Het punt dat heel vaak dan toch weer naar voren komt is, ik voel me zo kwetsbaar. Ik voel me steeds kwetsbaarder worden. En dan al heel gauw krijg je een reactie om toch weer iets te sluiten, om minder kwetsbaar te zijn. Dus daar zullen we het weekend naar kijken. Het is wel goed om er naar te kijken, om precies te zien wat dat nou eigenlijk allemaal inhoudt, natuurlijk in je eigen situatie. Hoe zit dat in je eigen situatie? Heel belangrijk om dat te zien, om vast te stellen, oh, zo werkt dat. Dat zijn de mechanismen. Dat zijn de belangrijke elementen daarin. Dat je ook hier weer helderheid krijgt omtrent wat nou eigenlijk wel niet kan gebeuren. Zullen we gewoon beginnen met het kijken naar voorbeelden van kwetsbaarheid. Als docent ben ik dan geneigd om jullie te laten praten. Maar goed, een aantal dingen liggen natuurlijk voor de hand. Hè. Wanneer je je leven leeft, kwetsbaarheid is er, nou, allereerst natuurlijk op fysiek vlak. Als kind val je en je hebt een bloedende knie. In het algemeen verder, ja, je wordt ziek. En je merkt hoe kwetsbaar je leven is. Wat meer gevoelsmatig psychisch. Nou, vooral natuurlijk in relatie met andere mensen. Bijvoorbeeld wanneer mensen laatdunkend over je spreken. Je uitschelden. Of juist je negeren. Wanneer ze terzijde zetten en zelf gaan ze door. Terwijl ook jij daar recht op hebt. In de relatie met anderen heb je dat natuurlijk voortdurend, dat gekwetst worden. Soms heel sterk wanneer ze je in een, je meest gevoelige plek geraakt wordt. Wanneer je het nou een klein beetje dichter bij jezelf gaat bekijken hoe dat werkt, dan zit je in je eigen sfeer. Het gaat werkelijk om bepaalde gevoelsmatige zaken in die eigen sfeer. Het zijn eigenlijk van die gevoelsmatige energieën die daar aanwezig zijn. wanneer iemand anders iets zegt tegen je waardoor je gekwetst voelt, wat gebeurt er dan energetisch? Dan is er letterlijk een energetische aanval van de ander op je eigen energie. En vooral waar de gevoelige plekken zitten. Die situatie, het is goed om er nog preciezer naar te kijken. Wat is dat voor situatie? Je moet dus direct al vaststellen dat er een situatie is waarin er een scheiding is tussen de ander en ik. Je hebt blijkbaar een scheiding getrokken tussen de ander en de sfeer van jezelf. Dat is een soort territorium. Wanneer daar de energie van de ander met kracht naar binnen komt, terwijl ik het niet wil hebben, dan word je gekwetst. Dus in de relatie met andere mensen, dan is dat voortdurend duidelijk. Soms sterk, soms wat zwakker. Maar moet je maar eens kijken hoe dat gaat. Nou, bijvoorbeeld op het werk heel vaak, er wordt gesproken, maar het is vaak in de trant van aanvallen en verdedigen. Het is in de trant van concurrentie. Dat daarbij die zelf, energetische zelfsfeer gekwetst wordt, is dan haast onvermijdelijk. Steeds weer die aanval. Je kunt dat gevoelsmatig, energetisch voel je dat. Energie komt. En dat is een energie die werkelijk aanvalt, die je kwetst. Vaak wordt het ook wel doorgetrokken meer op fysiek vlak. Wanneer je ziek wordt, oh ja, dat is een ziekteaanval. Aanval van griep. Wat dan maar. Dan heb je eigenlijk hetzelfde. Ja, er komt een vreemd soort energie in je en die wil je eigenlijk niet. Je wordt erdoor gekwetst. Dezelfde dood is dan ook nog iets wat je overkomt, wat je aanvaardt, die komt met de zeis. Dus daar heb je dan het gevoel dat nou, dat is dan een definitieve aanval. Maar zie allereerst hoe dat gaat in de eigen ervaring. Dat het werkelijk een kwestie is van die gevoelsmatige energieën. Die worden gekwetst. Dan kun je ook de reacties beter begrijpen. Je hebt natuurlijk allerlei reacties, hè. Reacties van ontvluchten. Of dat je dus helemaal in jezelf duikt en je zegt, nou ja, dan kunnen ze toch niet zo bijkomen, maar ik duik wel helemaal weg. Of dat je ergens anders naartoe gaat. Of dat je het ontkent, terwijl je wel degelijk voelt. meestal heb je die reactie van het stellen van je eigen energie tegenover de energie die aanvalt. Dus dan probeer je af te leren tegen aanval in te zetten. Dus wanneer de beschuldiging komt, ga je meteen ook terug beschuldigen. Moet je kijken wat er gebeurt, hè? Ook weer gevoelsmatig, energetisch. Er komt een zekere aanval van buitenaf, van die energie. Wat gebeurt er in het alledaagse leven? Nou ja, dus heel gemakkelijk dat je probeert die energie buiten te houden. Door af te ontvluchten of door af te sluiten, nog meer af te sluiten, nog een sterkere buitenmuur te bouwen. Of door werkelijk een tegenaanval in te zetten. Dus ook hier weer, hè, het kan heel duidelijk en zwaar zijn. Het kan ook meer oppervlakkig liggen en dan zie je dat heel veel overal dat eventjes elkaar de loef afsteken, eventjes de ander op de plaats zetten, even de opmerking enzovoorts enzovoorts. En dan weer die reacties en het gaat maar door. Zelf zo ver doorgaan dat je zo gekwetst bent dat je zegt, nou ja, nou, dan maak ik allemaal niet meer uit. Alle energie vliegt weg. En dat is alleen maar een hele diepe depressie. Het hele krachtenveld, dus je ziet hoe dat maatschappelijk elke dag zo overal plaatsvindt. Het is goed om daar heel duidelijk bewust van te worden, wat er eigenlijk steeds zich afspeelt. Steeds opnieuw acties en reacties. Poging dus om je eigen sfeer sterker te maken. Op allerlei wijze. Zelfs de assertiviteitstrainingen. Je moet meer voor jezelf opkomen. Dat is een algemene gedachte. Wanneer dat zo voortdurend zich ziet afspelen, dat het eigenlijk onophoudelijk doorgaat, ook bij jongeren, hè, die een plaats in de maatschappij moeten veroveren, zou ik zeggen. Dus de hele maatschappij die is zo ook gestructureerd. De relatie tussen individuen, maar ook natuurlijk voor zover het gaat om de bedrijven. Het is allemaal steeds meer de vrije markt. En dat is een kwestie van concurrentie. proberen zelf sterker te zijn dan een ander. Een ander weg concurreren. Dus overal vind je datzelfde systeem. Maar je ziet dus, dat heeft in zich steeds weer opnieuw dat gekwetst worden. En de reacties erop. Oké, we zullen daar dus wat verder naar kijken, naar die structuur dus. Ik zei al, dus het veronderstelt de situatie waarin er overal scheidingen lopen. Dat niet op een scheiding worden ervaren. Dat betekent dus dat er een duidelijk verschil is tussen het eigene en het andere. Het andere, dat kan dus op je afkomen op een kwetsende wijze. Wat wordt er dan gekwetst? Nou, dat is die eigen zelfsfeer. Zit het met die eigen zelfsfeer? Nou, dat is een beetje een combinatie, hè? Namelijk van jezelf en van die energieën. En dan ook nog een keer het fysieke. Maar goed, laten we het maar samen nemen. Het is natuurlijk een hele vreemde situatie. Dat aan de ene kant er een besef is van vrij te zijn. Jezelf te zijn. Daarin onkwetsbaar te zijn. En aan de andere kant ervaren dat je vatbaar bent voor ziekte. Vatbaar bent voor aanvallen van anderen. Dat er een ontzettende kwetsbaarheid is. Ook als je ziet dat iemand anders wordt aangevallen, of dat iemand anders ziek wordt. Je ziet de kwetsbaarheid. Aan de ene kant heb je dus die geweldige kwetsbaarheid. Aan de andere kant heb je het gevoel, het besef. Oh, er is iets anders ook. Dat is geweldig kostbaar. De hoogste waarde. Voor zover je als zelf zijn je identificeert met die energie, met het lichaam. Je ziet de kwetsbaarheid van jezelf. wat ik me dus zo vaak afvraag is van die kwetsbaarheid. Als je je dus opstelt als een persoon, als een afgescheiden iets. Mm-hmm. Als je je opstelt als veel groter, als een totaliteit. Of die gekwetstheid dus alleen kan plaatsvinden als je je afgescheiden, als een afgescheiden iets opstelt. Ja, dat vraag ik me gewoon voortdurend af eigenlijk. Ik merk gewoon, als ik gekwetst word, als ik me gekwetst voel, dan is het toch meestal zo dat ik me afgesloten heb. Dan komt het als een mokerslag in of zo.
Ja. Dan is de structuur duidelijk. Want je gaat je identificeren met iets waar juist die mokerslag valt.
Ja.
Ja, natuurlijk krijg je dat op je kop.
Maar als ik me niet daar als zo naar dan lijkt het gewoon weg te glijden of zo.
Ja. Nou goed, we zullen daar, we hebben nog meer bijeenkomst hier dit weekend. We zullen daar nog verder naar kijken hoe dat dan allemaal werkt. Maar vanuit datgene wat we nu eigenlijk al gewoon zo besproken hebben, dus meer gericht op het bewust worden van die kwetsbaarheid, dan volgt dat er eigenlijk allemaal automatisch uit.
Ja.
Dat is duidelijk.
Want hoe absoluut of hoe relatief is die kwetsbaarheid eigenlijk?
Nou ja, dat hangt er dus van af, hè. Dat hangt dus af van je eigen situatie. Dat is duidelijk.
Ja.
Nou, laat het daar voorlopig even bij houden, want dan zie je dus dat je daar even verder naar kunt kijken, dus dat het niet noodzakelijk is om je op zo'n plek te identificeren met de energieën die er zijn, zodat je op dat niveau direct ook voelt dat die aanvallen die er zijn jezelf betreffen. Want dat is nou eenmaal zo met een identificatie. Wanneer je identiek wordt aan, nou laat maar zeggen, de lichamelijke ik-persoon, dan gebeurt alles met jezelf wat gebeurt met het lichaam en de energieën. En dan zeg je, ja nee, ik ben kwetsbaar. In die sfeer. Maar je kunt het niet scherp genoeg zien hoe dat werkt met die identificatie en daardoor dat je als een ik kwetsbaar wordt. En dat dan je ook zit in een keten van oorzaak en gevolg, acties en reacties, keten die eindeloos is. Want dat gaat gewoon door. Je hebt nou eenmaal die min of meer losgeslagen structuren die tegen elkaar botsen, elkaar aanvallen, concurreren enzovoort. En wanneer je eenmaal in die ketens van oorzaak en gevolg zit, dan gaat het ook eindeloos door. Je bent daarin ook een speelbal. Dus ook in je eigen reacties. Die zijn op een gegeven moment heel voorspelbaar. Net zo goed als die reacties van Israël en Palestina totaal voorspelbaar zijn al sinds het begin van de stichting Israël. Dat begrijp ik, want elke keer weer opnieuw, de een doet wat en de ander die zegt van nou, ik kan niet wat me laten zitten en raad ze boem terug. En dat zie je overal gebeuren. Nee, het is duidelijk, die oplossing die zal alleen kunnen komen wanneer die hele structuur verdwijnt. Maar nogmaals, je kunt niet helder genoeg bewust zijn van die processen in je eigen sfeer. Dus ook wanneer die hele zware dingen van aanval gekwetst worden, tegenaanval, wanneer dat soort dingen eigenlijk al in grove vorm verdwenen zijn. Dan nog, hoe zit het op subtiel vlak? Een heleboel reacties, ook in het gewoon alledaagse verkeer, die vinden dan niet meer plaats op het niveau van het gedrag en woorden, maar nog wel in het denken bijvoorbeeld. Dus dan krijg je allemaal dingen van, oh wat een rotzak. Van, oh, dan heb jij mijn vader weer. Blijkbaar is het energetisch dan toch weer wat gebeurt wat niet lekker ligt. De reacties die kunnen zelfs op dat gebied liggen voordat de gedachten komen, namelijk op het niveau van de gevoelens. Zolang er nog ergens een beperkte vorm van zelfzijn is, hou je het dus in hetzelfde systeem. Ook op dat hele subtiele vlak. Wanneer er een aanval is op de gezondheid van je lichaam, ziekte, aftakeling, de dood. Vaak krijg je ook van die fasen dat eerst heel veel erom gedacht wordt of zelfs dat in woorden wordt geuit, geschreeuwd enzovoorts. Langzamerhand kan er dan dat wel op dat niveau geaccepteerd zijn, maar gaan de gevoelens ook nog door. Van, oh nee, dat is niet prettig, dat wil ik niet, enzovoorts. Het is duidelijk hè, dat dat hele systeem zal verdwijnen wanneer er een volledige overgave is.
Is dit als een vader voor een kind?
Dat zou best kunnen. In het Leidenpost heeft dus een keer zo'n cartoon gestaan. Van Niels, die stuurde het op. Zo'n hele sterke judo-man. Zei, ik ben onkwetsbaar. Door een of ander schreeuw meisje, ook in judo-pakkie. En zegt, hey, je begint aardig kaal te worden, hè? Het volgende plaatje, oh!
Nee, waar de gevoeligheden liggen, dat kan steeds weer anders zijn. Maar we hebben het net over die structuur gehad, die met die gevoeligheden samengaat. Waardoor die gevoeligheden mogelijk zijn. Blijkbaar is er dan een hele eigen gevoelsmatige energetische sfeer waarin gevoelige plekken zitten. En die gevoelige plekken die zijn dus voor jezelf gevoelig. Soms zijn ze zo gevoelig dat iemand die hoeft het maar even naar te wijzen of wat.
Die buurman niks met zijn haar had.
Ja, dan was ook niet het derde plaatje er gekomen.
dan was die opmerking gewoon verdwenen van dat meisje.
Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk, hè? Wanneer, dus die eerste twee plaatjes zijn hetzelfde.
Ja.
Dus er is inderdaad die opmerking, nou ja, daar heb ik niet zoveel mee. Het is in eerste instantie een energie van haar uit naar die man toe. Maar wanneer dat verder geen reactie heeft, ja goed, dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Of hij heeft zich getanserd. Zegt, nou ja goed, bij mij komt het niet echt binnen. Of gerationaliseerd van, oh, dat is alleen maar zij die het zegt. Dus dat is weer afweren. Of, doet hem helemaal niks. Omdat hij niet zoveel met zijn haar heeft.
Ja, precies.
Dat kan. Maar dan heb je die nieuwe situatie, dus dan is er geen identificatie meer.
Ja, wat gebeurt er met die energie van dat meisje?
Nou, die gaat dan gewoon door, maar die krijgt nergens weerstand.
Precies.
Er komt weerstand wanneer ergens energie zich verhardt door een zelf die zich daarin zit en daarin de zaak gaat verharden.
Het is eigenlijk dus net als licht wat
ergens
tegenaan komt, dan wordt het zichtbaar.
Dan wordt het zichtbaar en hier krijg je hetzelfde met die andere energieën.
Ja.
Alleen omdat het grovere energieën zijn en jezelf daar gaat inzetten, krijg je dus de kwetsbaarheid. Dat de klap gevoeld wordt. En dat is dan ook nog iets wat je zelf aangaat.
Met als conclusie dus van gekwetst zijn ontstaat alleen maar door identificatie.
Precies. Ja, daar hebben we het over gehad. Dat is het eerste, scheiding. En dan is er het ene en het andere. En met dus op het een of het andere ga je je identificeren. Ja, natuurlijk krijg je een probleem. Dus van daaruit krijg je de wens, oh, ik wil onkwetsbaar zijn en dat lukt me niet. Dus ik verlang aan de ene kant om dit
erbij te hebben, mijn macht uit te breiden. En dat lukt me nooit helemaal zoals ik dat eigenlijk zou willen, want dat is eigenlijk oneindig. En aan de andere kant, ik wil dit niet, ik wil dat niet. Ook een verlangen. En die energieën die komen toch door de muren. Wordt gekwetst. Nou ja, dat is de toestand, de fundamentele toestand van lijden. Wat de Boeddha bedoelde, dat is de fundamentele lijden. De mens leeft dus in een heel tragische toestand. Dat is de tragiek. Als je de Griekse tragedies hebt, ja, gaat er allemaal over. De mens met zijn eigen idee van beslissingsmogelijkheden en toch opgenomen zijn in een netwerk van krachten waar hij niet onderuit kan. En zo heb je het grootste deel van de filosofie en de literatuur, poëzie, proza. Gaat er voortdurend over. Ook allerlei, natuurlijk in de filosofie, maar ook in de literatuur, toneel. Het is toch wel allerlei ideeën om nou, daar toch een antwoord op te geven. Sartre. Ja, ook in de oorlogssituatie, die toneelstukken. Maar nou ja, die daar toch dan op het laatst zijn vrijheid heeft genomen. Zijn fysieke leven is daardoor beëindigd. Maar dat was de werkelijke mens wat hij heeft. Dus zijn vrijheid serieus genomen. Maar ja, je ziet, het is wel het denken in afgescheiden eenheid. Dus dat blijft haast overal. Wanneer je gewoon zo die hele geschiedenis ziet van de literatuur, de filosofie, dat het een denken in gescheiden eenheden blijft. En dan moet er een oplossing gevonden worden. Nou ja, op allerlei plaatsen, de hoogste wijsheid is dan van, oh nou, laten we het dan maar gelaten over ons heen gaan. Dus dan hebben we ergens nog een beetje rust in onze gelatenheid, in onze acceptatie van die moeilijke toestand. Maar het lost die moeilijke toestand niet op. Want eigenlijk zou ik het anders willen hebben. Precies, en dat en die diepte die wordt haast nergens bereikt. Dus dan blijven mensen, ook de literatoren en de filosofen, uitgaan van een situatie waarin die gescheidenheid, dus ook de hele problematiek, aanwezig blijft. En er wordt wel gezegd, nou ja, goed, ergens aan die rand, daar zou dan een zekere oplossing misschien mogelijk zijn. Maar je ziet, dat is geen werkelijke oplossing. Maar het is nog steeds vanuit diezelfde vraagstelling. Hoe kom ik vrij van die problematiek? Het is duidelijk, als een ik, ontkom je nooit aan die problematiek. Dus ook in allerlei religies. Dus er is, ook in het christendom, er is verzoening mogelijk. Maar goed, er zijn natuurlijk allerlei verschillende uitspraken en verhalen, maar voor zover het blijft vastgebonden aan de notie van ik, blijven natuurlijk problemen houden. Het hoogst haalbare is dan de situatie waarin het gaat om een soort familiale toestand waarin alles heel prettig is. Maar wanneer je even verder kijkt, zeg je nee, daar breekt het door. Wanneer het gaat dan om een echte mystiek, waarin dat ik opgaat in iets waarin geen scheidingen zijn. Dus wanneer er dan van die mooie beelden gegeven worden van de hemel. Nou ja, dan hoor je allerlei andere mensen altijd zeggen, nou ja, voor mij is het niet. Altijd naar het gezang te luisteren. Of nou, wanneer je 50 maagden hebt gehad, dan geloof je het ook wel. Dus wat voor inhoud je ook geeft, de problematiek wordt niet opgelost. Het is duidelijk vanuit die basisproblematiek dat het alleen maar kan wanneer de eenwording zich doorzet, wanneer het werkelijk gaat om een fundamentele mystiek. In die mystiek ontstaat er de eenwording. Dus dat betekent dat er geen grenzen meer zijn. Het verlangen van mensen gaat uit naar volledige eenwording. En wanneer ergens dan gezegd wordt nee, tot zover en niet verder, dan blijf je dus het fundamentele verlangen houden. Het gemis.
Dat is ook een tijd
van
de kracht, dat grote verlangen.
Ja, zeker.
Zodra je
erin
neerlegt,
dan gaat het helemaal
niet.
Nee, precies. Is zo.
Soms word je toch ook wel zo diep geraakt, dat je die geraaktheid voelt en dat je die verlangende kracht even goed niet meer voelt. En je dan toch niet ook tegenwoordig.
Ja, alles kan natuurlijk. En hoe dieper de aanval is, hoe dieper je geraakt wordt, des te zwaarder zit het ook vast. Je wordt dan geraakt op een dieper niveau van zelf zijn, maar blijkbaar dus ook op een dieper niveau van geïdentificeerd zijn.
In theorie lijkt het simpel, van je laat de identificatie van alle gods en dan is het er, dan ben je er. Maar ik stel toch wel zelf ook vast, op bepaalde momenten word ik zo diep geraakt, dus dat het voor mij ook op aankomt om eerst te zien dat ik geraakt ben, en dan ben je niet tegen af te nemen.
Nee, dat is dus een heel belangrijk element, dat je natuurlijk vaststelt wat er gebeurt. Dus wat gebeurt, gebeurt. Wanneer je dat vaststelt, dan kun je zeggen, hé, hoe zit het nou met mijn reactie? Is dat op dat niveau dus een tegenaanval in te gaan? Of zeggen, hé, ik kan hiervan leren.
En ik stel vast dat het voor bepaalde punten die moeilijk is.
Tuurlijk, dat stel je ook vast dat het moeilijk is. Maar goed, dat leerproces, dat kan dan verder gaan. En wanneer het goed is, is dat een leerproces waarin je steeds diepere lagen van die identificatie loslaat. Dus dat je niet meer specifiek daarmee geïdentificeerd bent.
Ik sta wel vast hoe dieper ik ga, hoe krampachtig de druk is.
Ja.
Constant.
Ja.
En hoe meer weerstand er komt, hoe meer mensen om niet te lossen.
Ja. Ja, want het is natuurlijk ook wel een algemene levensreactie. Wanneer er eventjes iets komt, bijvoorbeeld van, je zit aan de brandnetels, meteen terughalen. Of juist wanneer je toch er doorheen moet, om te zeggen, ik trap alles maar plat, heb ik er geen last van. Maar ook zelfs daar, het hangt er vanaf hoe het zit met je eigen zelfsituatie. Dat je helemaal in het lichaam, dat is een heel andere toestand dan wanneer je toch zelf ervaart als veelruimer, waardoor het andere betrekkelijk wordt.
En als dat zo is, dan krijg je ook tegenstrijdige gevoelens, dat je ruimte voelt en de afgesloten vindt tegelijk, als je verstand
dan. Dat kan, wanneer je dus die identificatie daar nog hebt, dan heb je vaak dubbele gevoelens.
Is het zo dat het problematieker mag zijn?
Oké, dat wanneer die dubbele gevoelens er zijn, dan is het heel wel een besef dat je niet helemaal in die gekwetstheid opgaat. En dan van daaruit is het ook min of meer te accepteren.
Want die Griekse drama's zijn ook heel mooi.
Ja, esthetisch mooi en zo. Ze geven dus ook wel iets aan van die menselijke situatie. Zeker, zeker. Dus daarom, het is goed om daar bewust van te worden, want dat was natuurlijk gewoon ook de bedoeling van die schouwspelen. Dat mensen er iets van zouden leren. Het idee was dat de mensen daardoor zo duidelijk zouden zien, oh ja, blijkbaar zitten we zo vast aan dit soort dingen, zijn we opgenomen in dat soort krachtenvelden, waar we nu meteen wel zien, kunnen we toch min of meer loslaten. En dan krijg je zo'n mooi koor, die dat dan allemaal eens een keertje zo mooi vertelt.
En dan heb je dat koor, en dan staat het verlangen naar iets anders. Maar je ziet dan ook in literatuur, bijvoorbeeld Petrarca, dat hij heel in het verlangen blijft hangen.
Ja, ook. Dus al die mogelijkheden heb je, hoor. Dus het is wel goed om dat te zien. Dat inderdaad, al die mogelijkheden die er logischerwijze zijn, die vind je ook overal. Maar dan doorzie je het ook. Hey, waarom dat dan allemaal mogelijk is. Ja, je hebt natuurlijk genoeg dichters die zeggen, kijk eens, die vervulling van het verlangen, dat is altijd maar eventjes, want er is weer een nieuw verlangen. Nee, het gaat om dat verlangen. Of de reis, weet je wel, van nee, het gaat niet om ergens aan te komen, nee, het gaat om de reizen zelf. Nou ja, ik zelf heb nog wat meer bijeenkomsten, dus dan zullen we daar wat verder naar gaan kijken. Maar natuurlijk, je ziet al dat er toch wat verschillende dingen daarbij zitten. Van, is het onkwetsbare alleen maar ergens onkwetsbaar zijn? Of niet? Ja. moeten dus ook nader gaan bekijken. Je kunt dus, omdat we nog een beetje eerst nog bij die kwetsbaarheid blijven, kun je wel zeggen, die reactie erop, die kan dus ook de vorm krijgen van, oh ja, kijk eens, ik maak me ergens onkwetsbaar door me af te schermen. Onverschillig te worden. Dus ook op het niveau van het ik. Want je hebt tegenwoordig ontzettend veel mensen, die hebben natuurlijk alles al meegemaakt. En dan worden ze ontzettend cynisch. Ja, zeker. Goed, dat, maar dan is het toch in een heel ander kader waarin dat mogelijk is. Niet in het kader van ik en ik ben gekwetst. Maar je ziet dus wanneer het op niveau van het ik blijft, en dat zie je dus ook in de literatuur overal, dat tragische heel duidelijk in het bewustzijn zit. En dat de reactie, of er is van, nou ja goed, ja, je moet het maar accepteren, of dat er een geweldig cynisme ontstaat. Van, nou ja goed, maakt toch allemaal niks meer uit. En ja, die, oh ja, nou, je probeert er niets van te maken, nou ja, het is toch ook allemaal belachelijk. Want het helpt toch niks meer. Dat is in onze maatschappij natuurlijk wel vrij sterk, omdat toch de afbraak van allerlei houvasten toch wel doorgegaan is. Die houvasten zijn grotendeels verdwenen. Ja, wat dan? Wanneer je toch aan het ik vasthoudt. Ja, dan zeg je, nou, het is ook maar een zootje. En dan krijg je de poging bijvoorbeeld ook van heel veel, ja, dat is de grootste groep denk ik, die dan toch zegt, nou ja, ach, laten we in ons kleine kringetje dan maar het een beetje gezellig maken. En dat is wel pragmatisch. De pragmatisten hebben ook geen grote ideeën. Nee hoor, dat moet ik wel maken, die grote ideeën zijn wel verdwenen. Dus laten we het dan maar gewoon op een kleine schaal een beetje prettig houden. En dat krijg je nog heel gemakkelijk. Ja, zeker. Want wanneer die gezelligheid even gebroken wordt door iemand die van buiten komt, per definitie een allochtoon, dan is het niet best. Dan wordt ons dat ook nog afgenomen. Je ziet wat voor reacties er ook zijn op het niveau van het ik. En die zijn er dus op allerlei wijzes. Het is goed om dat te herkennen. Maar dat je meteen ook doorziet dat dat een hopeloze reactie is. Want op dat niveau is dat misschien niet te vinden. Nee, dat heb je ook heel veel natuurlijk. Dat je dat ook merkt. En dan zeg je, ja, het is eigenlijk ook een strategie om je eigen kwetsbaarheid te verbergen. Of in ieder geval te zorgen dat er niet een te grote aanval weer van buiten komt. Dus de mogelijkheid van gekwetst te worden. Die probeer je zoveel mogelijk uit te sluiten door de andere manier weer te kwetsen. Dus je ziet van het een komt het andere. In die relaties, daar moet je zien wat er allemaal niet gebeurt. Dus ook in deze zin van indirectheid. Dus dan is er haast al een denken, maar het is vaak niet een bewust, expliciet denken, maar toch een soort denken. Ja, wanneer ik dat doe, dan doet hij dat. En ik kom weer terug, vind ik niet zo prettig. Maar wanneer ik dit doe, dan doet hij dat. En dan doe ik dit weer en dan doe hij dat weer. Dat is eindeloos.
Kan het in dat opzicht ook niet interessant zijn van als je een tijdscursus te volgen?
Ja, interessant misschien. Nee, goed, dat is in het algemeen natuurlijk zo. Hè. En, mensen die, die problemen hebben met, ja, laat ik het anders zeggen, mensen met psychische problemen, wordt vaak een diagnose gesteld of ze hebben X-wakte. Dus die X-wakte moet eerst verdwijnen, dus er moet eerst toch een heel duidelijk ego zijn. En goed, dat past ook bij assertiviteitstrainingen. En dan kunnen we weer eens verder kijken. Laatst las ik nog eens een keer in het, die oude blad Yoga Vedanta. Zo'n discussie tussen Rama Poderman en Wouter Keers. Rama Poderman ook. Nou, nee hoor, eerst moeten de mensen toch een klein beetje meer stabiel zijn in hun ik. Voordat er wat verder gedaan kan worden, ook op spiritueel terrein. En dan een keer zei, nou, dat is onzin. Dus dat was toch wel een heftige discussie. Ja, goed, dan zie je dus dat die twee dan weer aan het bekvechten waren.
Maar er zit echt toch eigenlijk achter van, je kan pas iets loslaten als je het hebt opgebouwd.
Nee, opgebouwd was er al. Alleen, die ik-sterkte, die zou er zijn, en je kunt alleen loslaten vanuit een sterk ik.
Ja.
Niet vanuit een zwak ik. Maar het ik is er al. En dat is al gegeven. Alleen, de beweging is er naar een sterk ik, die in die onderlinge gevechten sterker naar voren komt. En dat zou dan een oplossing zijn. Dat is duidelijk. Geen oplossing, want er hoeft maar eentje zijn die heeft nog een andere assertiviteitstraining ook gedaan. Bijvoorbeeld avatar training en dan ben je weg. Nee, dus in termen van concurrentie en dergelijke, dan hou je dezelfde situatie. Wanneer het gaat om het doorbreken van die hele structuur, dan kun je niet zeggen dat het ene situatie makkelijker ligt dan het andere. En dat blijkt ook wel hoor. Dus dat je ziet, oh nee, je kunt er niks van zeggen, want bij sommigen die zitten totaal vast in hun stevige ik, assertieve ik, en zeggen, nou nee, was het maar een beetje minder sterk. En de anderen zeggen, nou nee, ach, ik heb eigenlijk veel te weinig assertief ik. En nee, eerst zal ik toch een klein beetje meer dat ik sterker moeten maken. Om alles los te kunnen laten. Nee, dus het ligt in een heel andere richting, een heel andere dimensie.
Waarom zit het dan toch met de kinderen, dat we toch een ego gaan ophalen en toch, ja, toch een stukje eerlijkheid kunnen herkennen of hoe het werkt?
Nee, ja goed, dat kun je zeggen dat in feite daar een stuk individueel bewustzijn ontstaat. In die zin groter bewustzijn. Dat kun je zeggen. Maar in hoeverre dus dat ego verder opgebouwd moet worden. En dan zal zeggen, nou, het ene situatie zou gunstiger zijn voor die doorbraak. Dat kun je niet zeggen. Dus dat er een zeker individueel bewustzijn is, goed, ja, dat blijkt voor een bewust loslaten, nou, per definitie nodig. Wanneer je zegt, nou nee, je kind is al zo open, hoeft niks mee te gebeuren. Ja, dan is het ook zo. Alleen je ziet dat door het geringe niveau van bewustzijn, die kinderen wel van meegesleept worden in de richtingen waarin ze vast komen te zitten. Maar om dan nog een keer bij volwassenen te gaan zeggen, nou nee, voor de verdere spirituele ontwikkeling, dan moet je eerst maar eens een assertiviteitstraining gaan doen. Dat is natuurlijk wel een beetje moeilijk.
Is het genoeg?
Sommigen die krijgen juist doordat ze weinig weerstand hebben tegen al die uitwendige aanvallen, daardoor juist een heel groot bewustzijn en dat ze zo kwetsbaar zijn. En dat ze zo bewust worden van, oh nee, dus ik kan dat laatste restje wat daar zit ook best loslaten. Dus in die zin zeg je nee, dan kun je niet zeggen dat het een veel beter is dan het andere.
Maar dan vraag ik nog steeds af, in hoeverre is dan strategisch gedrag mogelijk, hè? Want als je bijvoorbeeld kijk, wat doet mijn werk, heeft met mijn hoofd te maken. En dan moet je toch letten op wat je zegt of wat je niet zegt. Of om te voorkomen dus dat je dan een hele problematische situatie hier ontstaat. Dus ik vraag me af in hoeverre zeg maar de acceptatie of de ervaring van dat alles kwetsbaar is, daar samen kan gaan met toch een soort van strategisch gedrag. Anders
zou
ik me ook niet voor
kan
stellen dat je
zomaar
overheen
gaat openzetten. Ja, maar wat je nou zegt, dat vooronderstelt dus toch weer die scheiding. Zolang die scheiding er is, spreek je ook in termen van strategische draf. En niet over me heen laten lopen. Maar je ziet dat dat geen definitieve oplossing is. Ja, misschien zeg je, nou ja, het is leefbaar op een gegeven ogenblik. Want ik heb er wel langzamerhand... ja, ik weet hoe ik me moet gedragen en zo. Terwijl, ook in verband met wat we hiervoor zeiden, van, ja, hey, kijk eens, in welke richting zal ik moeten gaan, dat is toch in de richting van dat zelf zijn, dat niet meer gebonden is aan die beperkingen, een beperkte identificatie, waarin die kwetsbaarheid zit. En dat weet je zelf ook wel, dat hoe meer je jezelf bent, des te minder ga je ook strategisch denken. Waarom? Omdat er al een veel grotere ruimte is en je zegt, nou, daarin, daar zal het allemaal wel op een gewone goede manier gaan. Juist wanneer het meer dat zelfzijn is, dan is het dus ook minder een specifieke vorm die ook daar verder vorm moet krijgen in het contact met die andere mensen. Dus die speciale vormen die ook bij zijn strategie horen, die zijn er dan niet meer.
Maar is er dan toch nog niet iets wat overblijft, dat je kan zeggen van, ik hoef het mezelf niet onnodig moeilijk te maken?
Ach, natuurlijk. Maar wanneer dat uit dat zelfzijn gebeurt, dan gaat het eigenlijk automatisch. Want waarom zou je overal tegenaan trappen? Want je weet dat die mensen ook kwetsbaar zijn. Zeg, nou ja, goed, in het algemeen, laat maar. Maar dan zie je dus dat alles op een soepele manier verder best door kan stromen. Juist omdat het niet meer vanuit jezelf een steeds weer harde vormen zijn. Het is veel meer een stromen. Nou, je weet hoe het gaat met zo'n rivier met stenen erin enzovoort. Het water stroomt er wel langs.
Maar dat is ook toch een besef hebben van hoe de ander reageren, hoe de ander denkt om daarop te kunnen inspelen.
Nee, dat is iets wat wanneer je niet meer opstelt als een persoon tegenover die andere, die denkt ik moet inspelen op wat zij doen en denken. Nee, wanneer dat er niet meer is, dan gaat echt alles heel soepel zonder erover na te denken. Ja, maar in relatieve zin moet je dat best kunnen herkennen. Want wanneer je gewoon jezelf bent, dat het is mooi weer, nou, dan kom je binnen, goedemorgen allemaal, mooi weer is nou, natuurlijk. En dan, dat is toch vanzelf.
Ja, maar als je zeg maar dat weet dat iemand erg gevoelig is voor bepaalde dingen, dan weet je van, oh, dan op dat terrein moet ik voorzichtig zijn, of op dat terrein moet ik opletten voor wat ik zeg.
Ja, maar wanneer je meer jezelf bent, is dat eens veel meer inclusief. Meer dat vloeibare. En dan wordt het wel meegenomen, maar het is niet meer van, ik moet de strategie uitstippelen, nee, dat ik daar niet meer te hard tegenaan stap.
Nee, dat snap ik, maar er is toch wel ook al is dat dan meer inclusief, maar het is toch wel een soort van reflectie van je ander.
Het is geen reflectie meer, want het wordt gewoon spontaan opgenomen. En dan, ja, op een of andere manier speelt het natuurlijk best mee, maar het is gewoon een gang van zaken dan... is het verder geen echt punt meer. Nee, steeds wanneer je terugtrekt op een heel duidelijke, geïsoleerde ik-vorm, met een speciaal gedrag met vormen en denken, dan zie je dus dat die problemen ontzettend groot worden, want inderdaad, dan krijg je dus steeds weer, wanneer ik iets doe, is het ook hard. En dat komt bij de ander ook weer hard aan. En als je dan zegt van, ik moet de strategie uitstippelen dat ik niet zo hard in botsing kom met anderen, nou, dan wordt het ontzettend moeilijk. Maar goed, in het algemeen dus, hoe harder je je eigen energie maakt, des te kwetsbaarder je wordt. Als die energie nou eens een keer heel vloeibaar zou zijn, dan ben je veel minder vatbaar voor die aanval. Hoe harder je je opzet, des te zwaarder krijg je de klap. Als je valt, dan moet je juist niet hard maken. Dus daarom overleed de dronken luid vaak als een val van 1 of 2 hoog. En anderen niet. Hoe meer je je afschermt, hoe harder je maakt, des te kwetsbaarder je bent. Maar zo werkt dat. Aanvallen door het lachen nergens aanknopingspunt hadden, want hadden we ze helemaal dichtgeslagen. En ja, bij kinderen zie je dat nog veel duidelijker dan bij volwassenen, hoor. Omdat daar die reacties zo heel absoluut zijn haast. Of helemaal dichtklappen, of inderdaad zo open blijven. Nou, ja, dat is mooi.
Als kinderen beseffen dat
het
iets van een ander is, dat ze dan weer gemaakt vertelt, dat is niet van ja, dat is van de ander. Gaat het ook helemaal over. Als ze zo zuiver zijn.
Ja.
Ze denken dat het iets van hen is. Dat anders zijn kunnen ze niet
maken. Nee, precies. Verrassend ook niet, hoor.
Nee, niet. En dat was ook zo leuk met dat voorbeeld. Want ik denk dat, zo heb ik het zelf ervaren, doordat ik zag wie ik was, kon ik ook zien dat de ander niet verschilt van mij. En als je dan ziet ziet wat je zelf doet als je in de kram schiet, zie je ook hoe een ander in de kram schiet.
Ja.
Dan kun je zeggen, oké, gaat het goed?
Ja.
En dan stoppen.
Ja.
En dan ontlaat zich iets.
Ja. Ja. Nee, daarom is het zo belangrijk om die processen heel duidelijk te zien hoe dat werkt. Op die microbe niveaus, maar ook op die subtiele niveaus. Dus alleen al het punt dat je in je eigen sfeer ontzettend helder bent, zodat je door hebt wanneer er nog iets is wat vatbaar is voor aanval. Dus in deze zin heb je wel weer het algemene, op Triadvaita-weg, heel duidelijk zien wat je niet bent. En dan weer terugkeren tot de erkenning van wat je wel bent.
Wat ben je dan nog wat als je je niet identificeert?
Goed. Dat is dan ook de vraag hoe je dat dan nog zou moeten formuleren. Maar goed, laten we dat dan maar even bewaren voor morgen. Nee, maar direct al moet je zeggen, dat moet je openhouden. Dat moet je openhouden. Maar in eerste instantie heeft het wel te maken met zelf zijn. In de zin zoals we er ook over gesproken hebben. Bijvoorbeeld, ga maar kijken wanneer het zelf zijn ruimer wordt, wanneer het meer vloeibaar wordt. Wanneer het meer open komt, in die richting.
Onderscheid je dan van de ander?
Ook dat is een element wat bekeken moet worden, want je hebt natuurlijk verschillende vormen van een kwetsbaarheid. Inderdaad, meer in de gescheiden vorm of meer in die inclusieve vorm. Maar nu dus eventjes, het is ook van ontzettend groot belang om ook heel subtiel bij jezelf te raden te gaan. Hé, is er nog sprake van kwetsbaarheid? Want daar zit namelijk de identificatie nog. Het is gewoon een lakmoespapier van hé. Is er nog ergens een reactie? Zo ja. Oh, nou, maar daar zit nog de identificatie met iets. Dus die specifieke gebondenheid eraan. Dus dat is ook een functie. Van, nou ja, wat dan een leraar genoemd wordt, dat juist die herkenning van wat je niet bent, dat dat doorgaat tot het echt alles is opgelost.
Wat bedoel je dan met de functie van de leraar?
Dat is alleen maar de spiegel voorhouden.
Maar het kunnen ook andere zijn.
Daarom zeg ik dus wat de leraar genoemd wordt. En je weet dat ik leraarschap heel functioneel definieer. Gewoon ieder, van ieder waarvan je dat iets in die richting leert.
Ja.
Maar dat is dus iets wat doorgaat. En dat zal verder door moeten gaan. steeds grotere helderheid. En hoe dat dan verder doorgaat, goed. Dat die bewustwording zal het moeten zijn, tot het allerlaatst. Hoe het dan verder gaat, misschien want als niet zeggen dat de Maharaj, die was juist ontzettend aanvallend. Zo aanvallend dat, laat zeggen, het gros van de mensen eventjes naar boven kwam en dan een paar smeerde.
Ja, Alexander Smit ook. Die sprak je ook vaak aan, juist
op
die zwakke
plekken. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, bewustwording van die zwakke plekken, dat geeft aan waar je vast zit. En dat op een gegeven ogenblik ook aangevallen, dat je voelt dat er een aanval is, nou, dat is voor jezelf een bewustwording. En een mogelijkheid om te zeggen, oh ja, nee, hoe zit het weer met mezelf in positieve zin? Oh nee, ik kan het loslaten. En dan gebeurt het ook. Vanuit dat weten wat je zelf werkelijk bent. Maar die bewustwording, die gaat verder. En juist wanneer het gaat om die meest diep zittende zaken, die zo moeilijk liggen. Ja goed, dan kun je wel eens een keer zwaar geraakt worden. Die afbeeldingen ook van Shiva. Bijvoorbeeld, nou, het zwaard. Of met alle armen, met allemaal zwaarden. Die afbeeldingen heb je ook. De afbeeldingen waarin hij die demon doodt. Of zelfs danst tot die demon. Dat is die demon van die laatste identificaties. Ego, zeg maar. Maar het is dan een uitbeelding van ook de harde kant van zo'n spirituele weg. Zwaard, afgehouden hoofd en zo, bloed. Maar degene die Kali vereren, die blijven daar wel zitten. Nou, dat ze Kali of Shiva, dat ze Kali haar werk laten doen. Waardoor denk je?
Die verplaatsen zich misschien strategisch. Maar omdat, ja, dat vond ik heel interessant dat vrouwen dus meer dat overkomt. Omdat die misschien heel erg. Goed, maar je moet dan toch kunnen, voor je eigen kwetsbaarheid, moet je kwetsbaarheid voortdurend voelen. En toch kunnen verplaatsen in een ander om te kunnen overleven.
Ja, maar wat ik gezegd heb is, dat is feitelijk wel zo. Zolang je dus als een ik-persoon leeft, dus ook met die gescheidenheid ten opzichte van de anderen, dan zeg je, ik moet mij verplaatsen in de ander. Maar wanneer dat zelf nou helemaal is opengekomen,
dan ben je bewust.
En wanneer het zo ruim bewust is, nou, dan blijkt het meestal wel goed te gaan.
Ja, dan is het wel bewust dat je ook bewust bent van de gevaren, dat het gaat over.
Nou, van die praktische dingen in ieder geval wel veel meer dan ooit. Maar fundamenteel is er niet die bezorgdheid voor het eigen leven. Dus dan is er ook, en er is geen gescheidenheid, dus er is ook niet dat idee van, ik moet me wel inleven in die ander. En ik moet wel zo'n strategie volgen om mezelf niet weer te kwetsbaar te maken en dat die ander weer gaat aanvallen. Zie je dat dat gewoon iets hoort in een situatie waarin je uitgaat dat het allemaal verschillende mensen zijn. Die dan secundair relaties met elkaar moeten onderhouden. Van ik moet wel eventjes, precies eventjes kijken van, ja, wat heeft die voor ogen en wat gaat die doen wanneer ik dit doe en zo. Dat is natuurlijk een denken vanuit die gescheidenheden. En dan ben je continu bezig, ben je doodmoe van.
Ja, als je iemand weet dat je daar iemand kwetst.
Jawel, maar hoe gaat dat wanneer het gewoon een open situatie is? Dan ga je er toch niet allemaal over nadenken. Dan gaat het toch gewoon stromen op een goede manier. Nou, juist wanneer je niet zozeer denkt aan die strategie, denk ik dat het veel beter gaat dan anders. Dan ben je dat wel doet.
Ja, want dan krijg je steeds vaker die ervaring van, oh ja, het loopt allemaal zoals het goed is. En dan noem je dat toeval, maar dan gebeuren er voortdurend toevalligheden.
Ja.
Dan
ervaar
je geen weerstand meer,
dan
kom je alleen
maar
zonder
stoplichten
tegen,
bij wijze van
spreken.
Nou, zelfs dat allemaal.
Je belt iemand en is meteen bereikbaar. Geen weerstand meer, dan kom je alleen maar zonder stoplichten.
Ja. Maar goed, wat nog dichter bij huis in zo'n werksituatie, nou, dan ben je jezelf en dan zie je ook dat de contacten goed verlopen. Zeg, nou, dan juist omdat er geen hardheid is, zullen de anderen ook niet hard geraakt worden.
Strategie kan ook heel kwetsend zijn. Dat je dan maar invult, zo jammer.
Ja, en dan blijkt je dat je één factor drie bij beschouwing hebt genomen en dan zit je weer mis. Natuurlijk niet. Natuurlijk. Want dan zit jij te bedenken wat die andere denkt.
Ja, dat die niet zelf kan denken.
Ja. En wanneer de ander zegt van, oh jij bedoelt dit zeker zo. En die ander zegt nee, maar goed, dan denk je nou, ik weet het toch beter dan die ander. Wat hij denkt. Nee, dat is eindeloos.
Ja, toch vind ik dat. Je hebt bijvoorbeeld een collega die heeft een heel opvliegend karakter. En je hebt bijvoorbeeld een discussie over hoe je iets moet interpreteren. En jij denkt van, nou weet je wel, ja, volgens mij is mijn zienswijze juist. En dat probeer je aan die ander over te brengen. Maar als je weet dat die ander bijvoorbeeld heel opvliegend is, probeer je dat toch op een hele behoedzame manier te doen. Zeg maar, omdat je weet van dat hij anders meteen zo emotioneel wordt dat het verder discussie niet mogelijk is. Dus dan. Dan hou je daar rekening mee als vraag.
Ja, maar dat had ik al gezegd. Wanneer het veel meer een open situatie is, nou, dan leg je gewoon je eigen bevindingen zo daar neer. En, nou ja, goed, wanneer hij mee wil gaan, dan moet hij zelf weten. Dus hoe het ook zit dan in het onderling contact, het is niet frontaal van ik heb gelijk en de andere die gaat er zwaar op reageren. Nee, ze zegt, nou, nee, ik heb deze uitkomst gekregen, dus ga maar nakijken. Dan hoor ik het wel. Het is de manier waarop, hè. Zeg, nee, het is niet een strategie van, oh ja, ik moet oppassen voor zo'n opvliegend karakter en daarom moet ik het een beetje vriendelijk presenteren. Nee, wanneer je dat vriendelijk bent, dan gaat dat nog alles goed.
Niet de manier waarop, maar de manier waaruit.
Ja, je eigen zijnswijze is doorslaggevend.
Ja, maar dat juist dus, maar dat juist te zoeken, hoe je dat dan op bepaalde momenten doen. Kijk, als ik in elkaar geslagen ben en in de sluitpoort, en omdat ik het kacheltje gestoken heb, en iemand denkt dat hij dood gaat van de wolk, dan hou ik toch rekening dat ik dat kacheltje nu niet meer stoken, om daar niet. Dan moet ik toch een haar verplaatsen en ik wil ook niet die confrontatie en ik ben aardig tegen dat ik wil opgeven. Iemand, dat is dan toch moeilijk, het is toch zoeken hoe je met een bepaald gedrag van mensen omgaat. En, ja, ik vind het prima dat ze nu in megafone mensen, met megafone mensen uitschelden, kan ik helemaal accepteren dat het zo is. Maar toch vind ik het moeilijk om met iemand met een echte ander gedrag te weten hoe je dan echt bent en wie jij bent en hoe je dat kunt, hoe je dat om moet gaan.
Ja, maar ik zou dus niet te veel erover gaan nadenken, want dan krijg je de problemen.
Ja, dan ga ik gewoon lekker mijn kacheltje stoken.
Nou, wanneer je dan je kacheltje gaat stoken, je weet het in je bewustzijn van, oh, er is ook een ruimer omgeving. En iemand die kan er last van hebben, nou, die kan ontzettend kwaad binnenkomen en die kan, weet ik wat, een kacheltje pakken en een gesloten gooien enzovoorts. Nou, dat neem je allemaal op de koop toe, wanneer je maar vanuit die openheid zegt, oh nee, zo gaat het. En nou is er een kacheltje stoken, maar dan neem je meteen de consequenties.
Ja, en dan is het toch de punt van die leerde angst, dat ze de leerde gaan, dat in besloten wordt, dan heb je toch die angst ook. En dat is ook een soort overlevingsangst.
Ja, maar wat is nou de les van zo'n situatie? Dat is toch niet dat je zegt, nou ik moet volgende keer maar niet meer de kacheltje stoken. Nee, de les is van, laat ik alsjeblieft nog een klein beetje meer over zijn, meer mezelf zijn. En nou ja, goed, dan gaat alles wel goed. Of je dan kacheltje stookt of niet. Als je kacheltje stookt, neem je de consequenties. Wanneer je niet kacheltje stookt, dan is dat ook geen punt. En als je er wel een punt van maakt, ja, dan zit je weer in de beperktheid. En dan ga je erover nadenken. En dan zeg je, nou ja, ik moet toch wel even strategisch zijn en zo. Nee, dus hou het alsjeblieft open. En dan zie je dus dat het vanzelf gewoon goed gaat. Bijvoorbeeld die megafoon, nou, het kan best zijn dat je op een gegeven moment zegt, nou, we nou het afgelopen met die megafoon. Die gaat de sloot in. Nee, maar wanneer het open is, dan neem je het dus zoals het gaat. Als je dat doet, dan neem je ook de consequenties. En als je het niet doet, nou ja, blijkbaar is het niet relevant, dan gaat het niet door. Dus, wat gebeurt, dat gebeurt of het gebeurt niet. Maar wanneer er ruim bewustzijn is, natuurlijk, alles speelt best mee, maar dan blijft het spontaan gaan. Inclusief alles wat er is.
En dan krijg je geen angst dus meer.
Nou, dat is het essentiële, want zolang je nog ergens een afgesloten ik-persoon bent, dan is er dus de angst, want je voelt je niet kwetsbaar. Dat is dat punt van kwetsbaarheid.
Ja, ja, dus dan lost de angst ook.
Wanneer die kwetsbaarheid er niet meer is, op welke wijze dan ook, dan is er geen angst meer.
Maar dan is het toch heel belangrijk om naar dat punt juist te gaan kijken.
Ja, we zitten voortdurend te kijken naar die identificatie. We zitten voortdurend te kijken naar die identificatie.
En ja, maar om bewust te worden van die identificatie.
Juist.
Als je niet bewust bent, kan je niet lossen.
Goed zo. Nee, maar zo is dat.
Ja. Dat is voor mij ook dat leven. Ik kom op elk moment. Kan wel zijn niet aan het leven. Maar je kan het voelen in de overgang. Maar dan kom je constant in dezelfde energie terecht. Die dan aan je getriggerd zijn om te zijn. Om te zien, van, kan je dat ook brengen? Kan je inderdaad je met niets identificeren? We zijn in een ruimte.
Ja, dus dat is vanuit het bewustzijn.
Altijd gaan kijken van, en toen van, wat raakt mee? En dat is gaan kijken van, kan ik daar zien in welke kramp of welke mentaal vasthoud, om dat dan te kunnen lossen.
Goed zo. Ja.
weet waar het op komt, dan ben je nog op een gegeven moment. Als ik bijvoorbeeld in de trein van buiten de garage in mijn werk, dan begint het vanaf woorden gigantische pijn in mijn schouder op te zitten. Terwijl ik, en ik weet waar het op komt, maar het gebeurt wel. En ik kan er niks aan doen.
Ja, maar hoe zit het met jezelf? Ja, goed. Maar je had nou net over je schouder. Ik zeg, hoe zit het nou met jezelf? Als je identificeert met die schouder, nou, dan heb je nogal pijn.
Ik probeer
dan
gewoon die pijn en mij te laten zijn.
Hoe zit het dan met jezelf?
Ik kan je geen antwoord.
Dus ben je dan opgesloten in het lichaam, in die schouder?
Als het heel hevig wordt, wel.
Zit je dan helemaal in die schouder? Dan doe je geen stap meer, hoor. Als je het kunt laten zijn, kan het alleen maar vanuit een ruimere sfeer. Dan is er een ruimere sfeer. Anders dan ben je gewoon die pijn en verder niks. Als je zegt, nee, ik kan het laten zijn, ik kan het accepteren, dan val je echt niet ermee samen. Dus dat is weer het proces wat verder door kan gaan. Dus ook met die kwetsbaarheid. En die, dus ten gevolge van die identificatie. En juist omdat je gekwetst wordt, is er ineens een bewustwording. Van oh, wat nu? Ik kan het proberen weg te duwen. Ik kan proberen mijn ogen te sluiten. Of ik kan het ook accepteren. Maar sowieso heb je al een ruimere sfeer dan alleen maar dat verschijnsel en dat stukje identificatie.
Zou je dan kunnen zeggen dat door te laten zijn, dat het de desidentificatie ontstaat? Juist door te laten
zijn? Ja, dat hoeft nog niet eens. Het hoeft nog niet eens. In ieder geval ontstaat er een relativering.
Wat is dan die kracht van het te laten zijn?
Ja, laat maar zeggen dat de gewone situatie van mensen, dat is toch dat je je lichaam bent en dat je toch een beetje meer ruim bent in je bewustzijn. En het te laten zijn gebeurt vanuit je bewustzijn.
Dan
hoeft de identiteit daar niet mee te verdwijnen, maar het wordt gerelativeerd, het wordt opengebroken, omdat er nog veel meer is. Je bent namelijk veel meer.
En dat is wat je dan eigenlijk ziet.
Dat is de relativering wanneer je accepteert.
Je relativeert het grotere aan dat kleinere.
Nou, je neemt dat kleinere op in het grotere.
Maar
het
kleine, dat kan wel erg onaangenaam zijn.
Ja, zeker.
Alles
over hier. Ja, zeker. Maar wanneer je niet daarop fixeert en daar helemaal in meegaat, want dan identificeer je ontzettend sterk ermee. Maar wanneer je zegt, ik kan het accepteren, dan het gebeurt vanuit een ruimere sfeer.
Ja, maar...
Dan wanneer je bewust wordt van die ruimere sfeer, dan zeg je, nou, ik zie daar ook de mooie weilanden daar bij de boeren. En ja, ergens is er ook nog die schouderpijn. Zie je dat het dan gerelativeerd wordt? Het wordt opgenomen in die grotere sfeer die je ook al bent.
Ja, oké, dat kan ik met mijn verstand wel doen.
Ja, maar wat er feitelijk gebeurt, dat is ook zoiets wanneer je zegt, ik kan het accepteren. Dan is het er wel aanwezig. Maar het is het vult niet de volledige werkelijkheid. Als je daarna weer moet werken. Blijkbaar is er een ruimer bewustzijn dat het werkelijk nog dood kan gaan. Dus dan zeg je, in de hele werkelijkheid is dat toch maar een deel ervan. Ook al is het een beetje vervelend deel. Dus dan wordt het gerelativeerd, het wordt betrekkelijk, het wordt betrokken daar op dat plekje en niet dat het de hele werkelijkheid gaat vullen. Als je erin duikt, dan heb je dat als enige werkelijkheid en is dat je enige werkelijkheid.
En dan kun je oefenen?
Ja, door een klein beetje zo meer bewust te worden van wat er nou eigenlijk gebeurt. En wanneer je dan zegt, ik kan het accepteren dan, of ik probeer het te accepteren, dat betekent al dat er een ruimere sfeer is, word je er bewust van. Hé, er is al een ruimere sfeer. Ik zit nog wel met die pijn in die schouder, maar er is wel een ruimere sfeer.
Moet je bewust worden wat er werkelijk gebeurt? Of moet je bewust worden wat je werkelijk bent?
Nou, hier gaat het ook weer om wel open bewustzijn te hebben. En dat gaat dus een bewustwording van zowel dat gebeuren als wat je bent. Wanneer je bewust wordt van wat je zelf bent, dan zie je al, nou ja goed, dat is niet opgesloten daar in die schouder. Maar wat er gebeurt, dat mag er natuurlijk ook best zijn. Omdat je dat ook bent. Je bent alles. Maar je bent nergens specifiek mee geïdentificeerd. Dat is gewoon het doorslaggevende verschil. En als je al door hebt van, oh nee, blijkbaar is er al die grotere ruimte, ja, wordt het nou weer heel duidelijk bewust. En hoe meer je bewust bent van die grote ruimte, des te betrekkelijker wordt ook die pijn in je schouder. Als iets anders zich heel, als heel iets belangrijks in je werk dan naar voren komt, ook dat is belangrijk, nou, dan vergeet je toch die pijn in je schouder. Dan zie je hoe betrekkelijk het is. Nou ja, dan zie je dus, het is betrekkelijk ook in de tijd. Het komt toch bij woorden en het is bij God wel al weg. En als je dat ziet ten aanzien van die identificaties van je en die kwetsbaarheden daarin, dan zeg je ja, het is een tijdelijke sfeer daar. Waar ik blijkbaar heel duidelijk ingedoken ben. Maar ik zie al dat het zo betrekkelijk is. En dan krijg je een nieuwe toestand.
Nou, ik heb wel de ervaring dat de laatste tijd dat ik het was met mijn collega's heel veel soepeler.
Ja,
ja. Blijkbaar heb ik iets in
mijn
gezicht gekregen, waardoor zij niet meer met
gebalde vuisten
tegenover
mij staan. Ja, waarom? Je gezicht is inderdaad veranderd. Is zachter geworden. Als je zelf al begint met een verharde opstelling, en dat is iets wat de mensen heel duidelijk aanvoelen. En het is ook gewoon te zien in de hele uitdrukking, in de hele uitstraling. Nou ja, wat je zaait zal je oogsten. Dus zelfs dus op dat verdere relationele niveau, dan zie je dus, ja, zo werkt dat. Ja, conclusie ook weer te leren van, hé, wanneer deze ontwikkeling nou zo mooi is, wanneer het nou eens een keertje verder zou ontwikkelen.
Zij zich ook loslaten. Dus er is alleen eigenlijk zijn van het onkreukbare, staat eigenlijk los van het kwetsbare. En toch is het er allebei.
Ja, goed, dat is er allebei. Want je bent ook alles.
Dat kan je dus relativeren. Maar je kan er ook helemaal inzakken. Zoals ik keer bij de tandarts toen ik ontzettend pijn deed met de kou in de kies. Nou, het was overgave en was gelijk, het was gewoon Amanda. Dus ik begreep ineens hoe dat werkt met masochistische mensen. Dus dat zit daar dus ook in het kwetsbare.
Ja, masochisme, dat zijn andere mechanismen hoor.
Ja, dat weet ik niet.
Dat is ook een...
Ik nou
ja, heel iets doms hoor. Nee, masochisme is ook zo'n strategie om die eigen kwetsbaarheid erboven te komen. Nou, want je kan niet weglopen. Je kan ook geen assertiviteiten tegenover opstellen. Nou ja, je kan alle mogelijke middelen verzinnen, maar masochisten die verzinnen één mogelijkheid. Wanneer ik het nou eens een keertje prettig vind.
Ja, maar misschien vind ik het ook echt prettig.
Nou, wanneer ze misschien vaak genoeg doen en zo, dan zeggen ze, oh ja, hey, het heeft ook een prettige kant.
Nee, omdat ik dat toen echt zo ervoer in
ja,
huis.
Natuurlijk. Wanneer er overgave is, dan kan ineens die hele identificatie met dat plekje daar achter de boor, die kan verdwijnen.
Het was heerlijk.
Dus in de overgave verdwijnt dat ik en alle grenzen. Nou, dat is een ander.
Ja.
Dus dan heb je een overgang. Maar dat is dan een fundamenteel punt, omdat die fundamentele gescheidenheid verdwijnt.
Dat
je niet
vertrouwen
bij de tandarts,
dat
hoeft
niet.
Nou, dat wel. dat er gewoon de gewone dingen doorspelen, dat is duidelijk in het leven. Dat zijn dingen nou eenmaal die daarbij horen.
Ja.
Het gaat dus om het fundamentele punt, in hoeverre is er een specifieke identificatie, in hoeverre komt dat open.
Pijn blijft van pijn, hè?
Tuurlijk, zolang er pijn, pijnzintuigen zijn, dan hou je dat.
Maar ik had bijvoorbeeld de school filosofie, was ook een tandarts. En die zei dan van al die tutoren die uiteindelijk dan bij hem, die zeiden, nou, die zijn niet zo ver, hoor. Als ze pas op een stoel zitten, dan hebben ze gewoon verleggen.
Ja. Nee, in de films heb je dat natuurlijk ook, hè, wanneer mensen zich identificeren met de hoofdpersoon. Dus dan krijg je hetzelfde nog een keer, dan krijg je de kwetsbaarheden van die hoofdpersoon nog eens een keertje te voelen vanuit jezelf. Bijvoorbeeld een film, Marathon Man of zo, met
Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman. Nou ja, waarom maakt die film zo'n grote indruk? Nou ja, juist omdat hij zo gematteld wordt met zo'n nazi-figuur die daar grote boren in zijn tanden zit te boren. En dus dan krijg je paniek en weet ik wat allemaal. Maar ja, goed, dat is iets wat andere mensen meteen overnemen. En het erbij zichzelf eigenlijk al voelen. Maar dan krijg je dat dus ook nog eens een keer op deze wijze.
Dat was helemaal als... Met iemand die iets heeft. Gisteravond werd ik opgebeld door iemand met hartritmestoornissen. Die zegt, ik heb last van hartritmestoornis.
En prompt kreeg jij het.
Prompt kreeg ik het.
Ja.
Nooit gehad, maar meteen. Wat gebeurt er? Hartritmestoornis.
Ja.
Ja.
Nee, dus dat soort dingen kunnen allemaal gebeuren. Maar wanneer het in de totale openheid gebeurt. Ze zeggen, nou ja, oké, dan zijn het maar de processen die plaatsvinden. Dan blijft het open. Alleen wanneer het gewoon ook gaat vanuit een ik-situatie, dus dan ervaar je het zelf als je zit erin. Dus het gebeurt met je, met alle reacties die het er verder ook weer gaat oproepen. Maar je ziet dus al, ook al in het voorbeeld van zo'n film, maar ook verder, dat de identiteit van mensen beslist niet zo versloten is als ze zelf eigenlijk zouden willen handhaven. Want je ziet, de ene moment dan ga je met die hoofdfiguur mee en de andere keer dan lees je dat en zegt, oh, dat is jullie voor die en die enzovoort. Dus dan krijg je al die verschuivingen. En ook daar weer, hè, gewoon omdat het nou eenmaal zo is, die grenzen die getrokken worden, die zijn er eigenlijk niet. Dus wanneer mensen dat gaan ervaren en toch vast willen houden aan een ikje, ja, die zeggen, oh, daarvoor moet ik me beschermen. Dus of ik ga niet meer naar dat soort gekke films kijken, of ik ga me verder ook afsluiten van gevoelsmatig van andere mensen met een gevoel. Maar dat is ook weer zo'n strategie. Maar de laatste die mooie formulering. Alles wat mensen doen, dat doen ze om gelukkiger te worden. Of meer eenheid te bereiken. Nou, dan kun je van tevoren op je vingers natellen wat er gebeurt wanneer mensen dat zo dingen doen vanuit een beperkte ik-situatie. Dus wanneer ze dat aanhouden en dan toch zeggen van ik wil zo gelukkig mogelijk worden. Nou, dat betekent in ieder geval dat je zoveel mogelijk je kwetsbare plekken afgrenst, de aanvallen afweert, enzovoorts, enzovoorts. Maar je ziet dat dat op zich weer nieuwe problemen schept. In die gescheidenheid. Zowel bij jezelf als bij anderen. Dus totdat werkelijk die hele structuur openbreekt. Ik, andere, ik, wereld.
blijft maar ontzettend helder omtrent je eigen situatie. Daarin dus weer alles ontspannen. Thank you.